Goedenavond, mijn naam is Jasper Dijkma en namens de wijkgemeente IJsseldijkkerk en de Fontein heet ik van harte welkom vanavond. Ook als je dit eens online mee kijkt en als je te gast bent, van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Aalder het Gooier uit Wilgen-Roderijs voor. Fijn dat u er bent. Het orgel wordt vanavond bespeeld door Jacques Marcus. Fijn dat je er bent. Het intochtslied van deze dienst is lied 413, vers 1, 2 en 3. En namens de gezamenlijke kerkraden wensen we u een hele goede en gezegende dienst.
Zullen we ons nu ook in een moment van stilte voorbereiden op deze dienst? Laten we stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zijn hier samengekomen in de naam van Jezus Christus. De dienst aan Hem verbindt ons met elkaar. Het is alsof er een gouden koord tussen ons loopt. En niet alleen tussen ons, maar tussen de wereldwijde kerken. Als een soort wereldwijd web, zou je kunnen zeggen. Vandaar dat wij zingen lied 969. In Christus is nog west, nog oost. En ook vers 2. De dienst aan Hem is het gouden koord dat allen samenbindt. Lied 969, 1, 2, 3 en 4. Wij zullen het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna Psalm 91. In Psalm 91 vers 7 en 8 is God aan het woord. Dat kun je ook zien aan de tekst. Omdat Hij mij met een hoofdletter zijn hart toewendt, spreekt God, zal ik Hem leiden. Omdat Hij mij bij name kent, zal ik Hem dekken en bevrijden. Zal ik Hem beschermen en bevrijden. Dus dit is een belofte van God richting iemand die op Hem vertrouwt. En ook het vers 8. Ik zal hem redden uit de nood, spreekt God, en hem verhogen. Dat Hij mij toebehoort, zal groot verschijnen voor de ogen van iedereen. Dus als antwoord op de geloofsbelijdenis, vers 7 en 8 van Psalm 91. Mag ik jullie vragen te gaan staan. Belijden wij het christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is Hij opgestaan van de doden, Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden om het licht van de Heilige Geest, zullen we bidden. Heere God, we zijn op deze zondagavond hier naar de kerk toegekomen. Of we hebben de dienst aangezet en we beleven die mee vanuit huis. Gekomen om u de lof te zingen, lofoffers te brengen, zoals priesters lofoffers brachten in de tempel namens het volk. Zo zijn wij hier om namens de gemeente en namens Krimpen en de regio uw naam groot te maken. Grote God, wij loven u. U bent de sterkste aller sterken. We zijn ook gekomen om van u te ontvangen. Woorden die ons goed doen. Woorden die ons bemoedigen, ons kracht geven. Ons uitdagen, ons corrigeren. En daarom bidden wij, wees met uw geest vanavond in ons midden. Wij geloven dat uw geest is uitgestort. Wij geloven dat uw geest werkzaam is. En wij bidden dat die werkzaamheid vanavond sterk mag zijn. Zodat we de woorden die we uit de Bijbel lezen kunnen toe-eigenen. Nieuwe zeggingskracht daaruit ontvangen. Geef ons concentratie. Trek ons naar u toe. In Jezus' naam. Amen. Voordat we naar de lezing gaan, wil ik eerst een korte introductie op het thema van vanavond geven. Wij zeggen in de kerk vaak, en terecht, het gaat niet om verdienen. Je kunt het niet verdienen om bij God te mogen horen. Je kunt het niet verdienen om in Gods koninkrijk te komen. Eenvoudigweg omdat we lang niet altijd van die geweldige mensen zijn. We zijn soms goed en soms slecht. Er zit kwaad in ons. We zeggen je kunt het niet verdienen en we zeggen ook je hoeft het ook niet te verdienen. Jezus heeft genoeg gedaan. Wij mogen zijn genade gratis aannemen. We zijn door hem welkom bij God. Dat verdienen we niet. Dat krijgen we aangereikt. Maar toch, en dan komen we bij het thema van vanavond. Als je dan in het Nieuwe Testament leest en ook wel in het Oude Testament. Dan zijn er genoeg bijbelteksten die wel spreken over verdienen, over loon, over beloning. En ik noem er een aantal en ik heb ze op de biemen gezet. Gewoon een aantal teksten uit het Nieuwe Testament waarin over loon en beloning of verdiensten wordt gesproken. Dat is bijvoorbeeld in Openbaring 22 vers 12. Jezus zegt, ik kom spoedig terug en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. He, loon, belonen. Nou, een andere tekst uit 2 Johannes 8. Verspeel niet wat wij bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Of nog een voorbeeld uit 2 Korinthe 5 vers 10. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. En dan komt het woord verdienen, komt dan terug. Of Lucas 14 vers 14. U zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. En als laatste voorbeeld, Matthäus 5 uit de bergreden, daar zegt Jezus dit. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie ook de profeten. Zomaar een aantal voorbeelden, er zijn veel meer teksten te noemen, waarin het gaat over loon, beloning, verdiensten. En dat roept dan de vraag op, ja hoe zit dat dan? We hebben het over genade, gratis, maar het gaat ook over loon en beloning. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Dat is het thema van vanavond. En de lezing van vanavond is uit 1 Korinthe 3. Waarin Paulus een mooi beeld gebruikt om dit uit te leggen. 1 Korinthe 3 vanaf vers 5 tot en met vers 15. 1 Korinthe 3 vanaf vers 5 tot en met vers 15. Daar schrijft Paulus dit. Het gaat over Apollos. Apollos is iemand die werkt in de gemeente van Korinthe. Paulus werkt ook in die gemeente. Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant. Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden zij ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die zij zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver, edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal het daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. Nou, dat is een heel verhaal. De kerntekst is vers 14. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Voordat we hier verder over nadenken, zingen wij van Psalm 18 twee versen. Die beide beginnen met deze zin: de Heer heeft mij vergolden naar mijn daden. Dus dat is vers 6 en vers 7. Vers 6 en 7 van Psalm 18. Na de verkondiging zingen wij uit de bundel Hemelhoog, lied 702. Misschien niet heel bekend, weet ik niet zeker, maar wel een tekst die goed past bij de verkondiging. Een lied van het leger des heils. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Dat zo begint vers 1 en vers 3. Weet al uw arbeid, uw lijden voor Jezus. Het wordt door hemzelf geschat op zijn waarde. Naar waarde geschat. Dus na de verkondiging hemelhoog 702 vers 1 en 3. Het gaat dus vanavond over genade en loon. Hoe die samengaan. En er komen best wel wat punten aan de orde. Dus misschien dacht ik, het is goed om nu al te zeggen wat de kern is van wat ik wil zeggen. En dat is dit, dat het wat mij betreft heel bemoedigend is dat de Bijbel ook spreekt over loon. Niet alleen over genade, maar ook over loon. Maar die genade komt wel eerst. Dat is eigenlijk de kern. Gemeente van Christus, stel je eens voor, je hebt te lang over nagedacht, je hebt getwijfeld en geaarzeld, maar toch, je denkt, ik trek de stoute schoenen aan, ik ga een nieuw huis bouwen. Nou, het eerste wat je doet is natuurlijk, nadat je je goed hebt voorbereid, het leggen van een fundament. Want met een fundament staat of valt alles, letterlijk en figuurlijk. Ligt het fundament, dan kan je verder. En dan gaat het natuurlijk om dat je goede materialen hebt, materialen waarmee je goed kunt bouwen. Materialen die maken dat je iets stevigs kunt neerzetten. Zodat het niet omvalt als het begint te waaien. Zodat het niet meteen instort als er een brand is. En als dat lukt, een goed fundament, stevige materialen, een mooi huis, dan krijg je ongetwijfeld complimenten. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt in 1 Korinthe 3. Hij vergelijkt de gemeente met een tempel. Je zou kunnen zeggen, hij vergelijkt de gemeente met een huis. En in die tekst zegt hij drie dingen. Het eerste is, het fundament is Jezus Christus. Jezus Christus is het fundament van de gemeente. Hij is het belangrijkst, op hem bouwen wij. Als gemeente, als individuele gelovigen. Vertrouw op hem. Vervolgens gaat Paulus verder. Op dat fundament wordt gebouwd. En dat kan met goud, zilver, edelstenen. Of met hout, hooi en stro. Dat zijn de werken die je doet, zegt Paulus. Dat is een beeld voor de werken die je doet. En als dan Jezus terugkomt aan het einde van de tijd, dan zal blijken wat onze werken waard zijn. Of wij hebben gebouwd met zilver, goud, edelstenen, of juist met hout, hooi en stro. Goud, zilver, edelstenen kunnen tegen vuur blijven overeind staan. Hebben dus veel waarde. Hout, hooi, stro vergaat. Dan kun je afvragen, ja oké, wat is dan bouwen met goud, zilver, edelstenen? Welke werken blijven overeind? Er valt veel over te zeggen. Ik denk dat je in de kern het zo moet zeggen. Het heeft te maken met het werk vanuit liefde tot God en vanuit liefde tot de naaste. Dat zegt Jezus als de twee geboden. Of denk aan 1 Korinthe 13, het loflied op de liefde. Zelfs al geef je alles weg, maar je doet het niet uit liefde, dan heeft het eigenlijk geen waarde. Doe je het wel vanuit liefde, dan heeft het zeker wel waarde. Bouwen vanuit liefde is bouwen met goud, zilver, edelstenen. Misschien kun je het ook nog anders zeggen. Paulus zegt het ergens in Colossense. Doe alles wat je doet alsof het voor Christus is. Doe alles wat je doet alsof het voor Christus is. Werken, thuis schoonmaken, leren, vakantie houden. Doe alles wat je doet alsof het voor Christus is. Dat heeft dan zijn waarde. En als je weet dat wat je doet niet voor Christus is, nou stop er dan mee. Dus je hebt het fundament, Jezus Christus zelf. Je hebt het bouwen op het fundament, vanuit liefde tot God, tot de naaste. Dat zijn het bouwen met edelstenen, met goud, met zilver. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3... En als nou blijkt dat jouw werken overeind blijven, ze verbranden niet, ze vergaan niet, dan zal je worden beloond. En dan zijn we bij het thema van vanavond. Dan gaat het dus over beloning, beloond worden. En dan roept dat vragen op. Hoe zit dat met beloond worden? Hoe zit dat met beloning? Nou, ik denk dat er twee vragen zijn. Toen ik met dat thema bezig was, kreeg ik zelf twee vragen. De eerste vraag is, ja, wat is dat loon nou eigenlijk? Waar bestaat dat loon nou eigenlijk uit? En de tweede vraag is, wat is nou de goede boodschap daaraan? Wat is nou het evangelie als je hoort over loon, over verdiensten? Hoe verhoudt zich dat met de genade? Dus de eerste vraag is, wat is nou eigenlijk loon? Ik heb de drietal teksten daarbij. Ik moest denken aan de gelijkenis van Matteüs 25. En dezelfde gelijkenis staat zo ongeveer ook in Lucas 14. Het is de gelijkenis van de talenten. Er zijn drie knechten. Ze hebben talenten gekregen. En ze gaan met die talenten aan de slag. En bij het talent moet je denk ik niet meteen denken dat je goed kunt voetballen of goed muziek kunt maken. Talent is denk ik een genadegave van God waarmee je iets kan laten zien van Gods koninkrijk. Nou, de eerste twee knechten die gaan aan de gang met hun talent. Misschien hebben ze concreet mensen die honger hadden te eten gegeven. Misschien hebben zij zich ingezet voor vreemdelingen die geen huis hadden. Misschien hebben zij de zieken bezocht. Ze hebben in ieder geval die talenten gebruikt. Zij zijn ermee aan de slag gegaan. En hun talent is groter en groter geworden. In Lucas gaat het net even anders, maar zo ongeveer hetzelfde. Op een gegeven moment komt dan de baas terug. De knechten moeten bij hem komen. En wat zegt hij dan tegen de knechten die het goed hebben gedaan? Je bent trouw geweest in het kleine. Ik zal jou wel neerzetten, ik zal je verantwoordelijkheid geven over iets groots. In Lucas gaat het dan over steden, over 10 steden waarover ze mogen regeren. Dus wat is dan loon volgens deze gelijkenissen? Nou, niet geld, maar verantwoordelijkheid. Als het ware maak je promotie, als het ware maak je een stap in je carrière. Ik denk dat de mens ook zo bedoeld is, Adam en Eva op de aarde neergezet om deze aarde mooi te maken, te onderhouden. Wij neergezet op deze aarde om voor elkaar te zorgen, om voor de aarde te zorgen. Jezus komt terug en wat zegt hij tegen degene die hun talenten hebben gebruikt, hun genadegaven hebben gebruikt? Ik geef je nog meer verantwoordelijkheid, je maakt promotie, je krijgt grotere verantwoordelijkheid, je krijgt zelfs steden onder je. Of dat letterlijk is of figuurlijk is, dat is de vraag. Maar toch, wij mogen regeren met Christus mee. Dat staat op allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament. Dus wat is de beloning? Meer verantwoordelijkheid. Maar nu denk je misschien, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dat vind ik helemaal geen loon. Ik zit er helemaal niet op te wachten op verantwoordelijkheid. Ik vind de verantwoordelijkheid die ik nu al heb, heel moeilijk. Gelukkig zijn er nog andere vormen van loon. De tweede kom ik tegen in de eerste brief aan de Korinthe. We lazen net vers 3. Maar ik kwam het volgende tegen in hoofdstuk 4, vers 5. Daar staat: houd dus op met oordelen van elkaar en van jezelf. En wacht de tijd af dat hij terugkomt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Wat is loon volgens dit vers? Dat is lof krijgen. Lof krijgen van God. Complimenten krijgen van God. Wij zeggen in de kerk, wij loven God. Als het ware geven wij hem complimenten. Hier, andersom, God, je zou bijna kunnen zeggen, hij looft ons. Hij geeft lof, ieder de lof die hem of haar toekomt. Je kunt je afvragen, is dat loon, is dat verdienste? Nou, ik denk het wel, niet loon in de zin van geld, maar wel loon in de zin van iets terugkrijgen voor wat je gedaan hebt. Niet omdat je het daarom deed, maar toch, het is een vorm van loon, een compliment. Ik moest denken aan het programma Kamp van Koningsbrugge. Vorig jaar keken we dat als gezin. Misschien heb je het zelf ook wel eens gezien. Normale burgers, gezonde, sterke burgers, maar toch normale burgers, volgen een van de zwaarste opleidingen van Nederland. De Special Forces. En daarvoor moeten ze allerlei fysieke en mentale oefeningen doen. Gaat er heftig aan toe. Sowieso slapen ze weinig. En dan vervolgens moeten ze een nacht roeien. Of ze moeten op enorme hoogte over een kabelbaan schuiven. Of ze moeten allerlei zware spullen tillen. En degene die hen begeleiden, de instructeurs, zijn vaak helemaal niet zo complimenteus. Die zijn vaak heel kritisch. Maar wat gebeurt er als ze dan wel een compliment geven? Dan zie je dat gezichten opengaan. Dat ze nieuwe krachten krijgen. Dat ze als het ware herboren worden. Ze kunnen weer verder. Een compliment doet heel veel. Lof krijgen van iemand, dat doet heel veel. En hier staat dus, God geeft iedereen de lof die hem of haar toekomt. Ik denk dat sommige mensen een groot compliment zullen krijgen. Ja, wat je hebt gedaan, dat hebben weinig mensen gezien, maar ik heb het wel gezien. Dat je zo lang voor hem of haar gezorgd hebt. Dat je zo in het verborgen die gemeente gediend hebt. Dat je er zo was voor hem of haar. Goed gedaan. In het kleine was je trouw. Ik geef je mijn compliment. 1 Korinthe 4 zegt dat is aan het einde van de tijd als Jezus terugkomt. Misschien kun je ook al zeggen, ook nu al geeft God af en toe van die complimenten. Misschien ook wel via andere mensen. Goed gedaan. Mooi dat je dat gedaan hebt. Ook dat is wat mij betreft een vorm van loon, een vorm van beloning. Je doet het er niet voor, maar het doet je wel wat. En ik moest nog aan een derde vorm van beloning, aan een vorm van beloning denken. Het Bijbelboek Openbaring. Het gaat in het Bijbelboek Openbaring vaak over de martelaren, over de mensen die hun leven hebben moeten geven vanwege hun geloof in Jezus Christus. En wat staat er dan? Dan verschijnt het lam op de troon. En wat zegt hij dan? De martelaren mogen dicht bij de troon zitten. Als het ware worden ze naar voren geroepen. Kom maar. Want ik weet hoeveel jij gegeven hebt voor mij. Dicht bij de troon zitten. Ook dat is een vorm van loon. Zou je kunnen zeggen. 3 vormen van loon, dus niet in de vorm van financiële loon, maar van meer verantwoordelijkheid krijgen, zodat je je nog meer kunt ontwikkelen. Lof krijgen, complimenten krijgen en tegen de martelaren zeggen, kom maar naar voren, een ereplaats krijgen. Dan komen we bij de tweede vraag. Wat is hier nou een goede boodschap aan en hoe zit dat nou met de verhouding tot genade en loon? Genade en loon. Nou, een paar punten ook daarbij. Het eerste wat ik zou willen zeggen, beloning krijgen hoort bij genade. Het is geen tegenstelling, genade of loon. Het is een vorm van genade. Een vorm van het cadeau van God. Dus het is geen recht, het is niet iets waar we recht op hebben. Het is iets uit genade dat wij ook loon krijgen, complimenten krijgen. Een voorbeeld. Stel je eens voor, jij komt uit een groot gezin, je hebt broers en zussen. En op een gegeven moment krijgen jullie allemaal een uitnodiging van jullie oudste broer. In die uitnodiging staat, ik heb jullie wat bijzonders te geven. Ik verwacht je op zaterdag 15 juli in Huize Gratia. Oké, denk je, nou, het zal wel. Je maakt die zaterdag vrij en zaterdag ga jij naar het genoemde huis en ook al je andere broers en zussen, die zijn er. Je praat wat met elkaar, het is een soort reunie. En op een gegeven moment zegt jullie oudste broer, nou, kom allemaal even zitten, want ik wil jullie wat vertellen. En je gaat allemaal zitten in een soort van kring. Hij neemt het woord. En hij deelt een papier uit. Je kijkt op het papier. En daarop staat een deel van de erfenis. En hij legt uit, ik wil jullie nu al een deel van de erfenis geven die voor mij bestemd is. En je kijkt, het is een aanzienlijk bedrag. En allemaal krijg je hetzelfde bedrag. Vervolgens pakt hij een stapel enveloppen. Er zit geld in. En tegen je zus zegt hij: ik weet wat jij voor onze vader hebt gedaan. Ik waardeer dat. Hier, als blijk van waardering. En je zus krijgt een extra envelop. En hij zegt tegen een van je broers: ik weet wat je gedaan hebt voor die wijk waarin je woont, die moeilijke wijk. Ik waardeer dat. Hier, alsjeblieft. En tegen nog iemand anders zegt hij: ik weet wat jij hebt gedaan voor die kleine gemeente. Als blijk van waardering. Hier, alsjeblieft. Zo gaat het bij Jezus ook. Als we hem aannemen, als we hem willen volgen, dan zegt Paulus, dan delen wij in de erfenis. Hij is de oudste broer, wij delen in de erfenis. Alsof hij tegen iedereen zegt: deel in mijn erfenis. Je krijgt allemaal een papier met hetzelfde bedrag. Maar vervolgens ook als blijken van waardering geeft hij de een een compliment, geeft die ander meer verantwoordelijkheid, geeft hij die derde een plaats bij zijn troon. Iedereen de erfenis en sommige mensen nog wat extra's. Dus ook die verdienste hoort bij de genade. We krijgen dat allemaal gratis van Christus. Een tweede punt. Waarom is loon krijgen ook een vorm van genade? Nou, het heeft te maken met ons gevoel van rechtvaardigheid. Kijk, de boodschap van genade is prachtig, vandaag de dag zeker. We krijgen vaak te horen dat we het moeten verdienen. Nou, Jezus zegt, je hoeft het niet te verdienen. Het ligt niet aan je eigen prestaties. Je bent geliefd, je bent van harte welkom. Maar stel je nou eens voor dat je een christen bent in Iran. Je leeft je leven lang met Jezus en dat kost je enorm veel. Je bent verstoten door je familie. Je kunt je opleiding niet afmaken. Je kunt geen partner vinden. Het werk dat je graag doet, dat mag je niet doen. En uiteindelijk word je gevangen gezet. En vergelijk dat verhaal eens met het verhaal van een christen in Nederland. Ja, je bent christen, zeker. Maar om nou te zeggen dat het je veel kost, je leeft mee in de gemeente. En het gaat allemaal wel zo. Allebei geloof je in Jezus, allebei ben je volgeling van Jezus, allebei weet je van genade. Maar de een betaalt een enorme prijs en de ander eigenlijk helemaal niet. Is het dat niet een vorm van rechtvaardigheid dat Jezus tegen de Iraniër zegt: je hebt het echt goed gedaan, mijn complimenten, je bent een goede en trouwe dienstknecht. Veel heb je moeten geven, veel zal ik je geven. Dus die boodschap van loon, het hoort bij de genade. Het raakt ook aan ons gevoel van rechtvaardigheid, want het past dat sommige mensen nog meer lof krijgen dan een ander. En het derde waar ik aan moest denken, het motiveert ook wel. Het motiveert om vol te houden, het motiveert om je te blijven inzetten. Je doet het met het oog op Jezus Christus, je doet het vanuit liefde, maar het motiveert als je weet, ja, maar je krijgt wel complimenten. Dat zie je ook in die kamp van Koningsbrugge. Ze moeten soms iets enorm zwaars doen. Maar als ze dan weten, ja, aan het einde van de tocht, er staat een van die instructeurs. En als hij dan een compliment geeft, dan zal het alles veranderen. Dus daarom houden ze vol. Het motiveert. Het motiveert als je weet dat Jezus je werk zal weten te waarderen. Als je weet dat Jezus jouw lijden ziet. Hij geeft je lof, of nog meer verantwoordelijkheid, of een ereplaats. En tot slot, dat God loon geeft, dat maakt ook hoopvol en nieuwsgierig. We weten dat we op weg zijn naar een koninkrijk waarin het goed zal zijn. Waarin we zullen te horen krijgen dat ons leven gezien is. En dat geeft hoop, en hoop en geeft kracht. En dat maakt nieuwsgierig, ja, hoe zal dat zijn en wat zal hij zeggen en waarvoor zullen we lof krijgen en waarvoor niet? Eens komt in elk geval die wereld van God. En we mogen weten wat we deden voor Jezus, dat zal blijven bestaan. Ik vat samen, de basis, het fundament is Jezus Christus. We hoeven dat niet te verdienen, we mogen dat aannemen. We krijgen dezelfde erfenis. Van daaruit kunnen we bouwen. Bouwen vanuit liefde. En we krijgen daar extra waardering voor. Door Jezus Christus zelf. Lof, verantwoordelijkheid, een ereplaats. Dat is die extra envelop. Sterk daarom de knikkende knieën. Recht je rug en houd vol. Want, zoals het lied zegt, wat we nu gaan zingen, niets is hier blijvend, behalve wat je deed voor hem. Dat blijft niet onopgemerkt. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, wij prijzen uw naam. Vader, wij prijzen u omdat u ons gemaakt hebt en ons in uw plannen wilt gebruiken. Wij zijn ergens voor nodig, voor de bouw van het huis op het fundament. Wij zijn van betekenis, daar prijzen wij u om. Heere Jezus, wij prijzen u omdat u het fundament bent waarop wij mogen bouwen. Wij hoeven uw genade, uw liefde niet te verdienen. Wij hoeven niet op eigen kracht bij u te komen. Want u komt naar ons toe, u zoekt ons steeds weer op. Wij danken u dat u onze inzet naar waarde zal weten te schatten. En wij bidden dat we daar kracht uit putten. Dat het waar is wat we net zongen. Het is niet voor niets gedaan wat wij deden in uw naam. Maak ons tot volgen bereid. Leer ons naar uw wil te handelen. Wij prijzen u, Heilige Geest. Want het ging over doen en werken. Maar u geeft kracht. U geeft inzicht. U geeft wijsheid. U geeft liefde. U laat de vrucht van blijdschap en vrede aan ons groeien. Daarom bidden wij, wees met ons bezig. Maak ons tot uw instrument. Werk door ons heen. Wij bidden om vergeving, want vaak genoeg zijn onze bouwmaterialen hout, stro en hooi. Niet voortkomend uit de liefde, bidden, vergeef ons dat. Wij bidden voor onze wereld. Breek het onrecht. Breek machten van de duisternis, die zich dan weer hier en dan weer daar breed maken. We bidden voor uw wereldwijde kerk, op zoveel plaatsen onder druk. Wilt u bescherming bieden? Wilt u hoop blijven geven? Wilt u uw wereldwijde kerk maken tot instrument van uw goede boodschap? Wij bidden voor onszelf. Wilt u met ons meegaan deze nieuwe week in? Wilt u ons geven wat wij nodig hebben? Wilt u bij ons zijn en de mensen die ons lief zijn? Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen.
Ik wil jullie wijzen op de collecte. De eerste collecte is voor de bloemengroet en tweede voor groei en bloei. Van harte aanbevolen. Nou, u kunt het geven op de bekende wijze. En daarna gaan we naar het slotlied, Hemelhoop 479. Het is een soort van geloofsbelijdenis, maar ook, ik heb het uitgekozen vanwege die laatste zinnen. U die via 1000 wegen ons hier samenbracht en op 1000 wegen zendt u ons weer uit om het zaad te zijn van Gods Rijk. Dus na de collecte, Hemelhoop 479, 1, 2 en 4. Ga heen in vrede en draag met je mee de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allen.